Goedenavond. Woensdag 1 oktober 2014. We zijn in de Aker in Rotterdam en we hebben een toeristingsavond. Andries van der Wal is mijn naam en ik mag de avond verzorgen. En we gaan verder met de studie die al een paar jaar loopt, namelijk de brief van Paulus aan de Galaten. En we zitten in hoofdstuk 5. En ik denk dat we vanavond met elkaar gaan nadenken over de verzen 7 tot en met 12. Ik wilde voordat we met elkaar het woord openen eerst bidden. Vader, dank u wel dat we zo de avond met u mogen beginnen. Het gaat ons niet, Vader, om wat wij lezen in die tekst. Maar het gaat ons, Vader, om wat u door die tekst tegen ons zegt, tegen ons hart. Dank u wel dat u ons daarvoor uw geest geeft. Dat we verstaan mogen wie u bent in uw grootheid, uw liefde, uw almacht. Uw genade, Vader. Dank u wel dat u ons telkens door de brieven van Paulus aanspreekt. En dat we daarmee niet naar een ander kijken, Vader, maar allereerst naar onszelf. Wat zegt datgene wat er klinkt vanavond en wat geklonken heeft en volgende keer zal klinken? Wat zegt dat ons? Wat zegt dat mij? Ik dank u, Vader, dat we u mogen kennen. En dan zeggen we bijna misschien routinematig, meer nog, dat we ons door u gekend mogen weten. En dat is bijzonder dat u ons kent. Dat we te midden van al die schepselen, Vader, dat u ons op het oog hebt. Mij op het oog hebt. Bijzonder, Vader, dat u zo echt Vader wil zijn. Abba wil zijn. Of moeten we het nog intiemer uitdrukken, Vader? Bent u papa? Vader, dank u wel dat we ons zo nog mogen weten. Wilt u de avond leiden tot eer van u doen zijn? En daarvoor kijken we naar u, Vader, en verwachten het van u. De lof, de eer en de dank zij u in zijn naam. Inderdaad, de naam van uw Zoon, onze Heer, Christus Jezus. Amen. Ik weet niet hoe u met de studie omgaat. Het is zo eens in de maand zijn we geloof ik met de Galatenbrief bezig. En we zitten dan in Galaten 5 op dit moment. Daar zijn we mee begonnen verleden keer. En ik vraag me eigenlijk af, als je nou zo'n avond hebt, nou dan zeg maar raap je een hoop op. Maar ik vraag me dan altijd af, als ik je nu, en dat doe ik niet, maak je geen zorgen, maar als ik je nu zou vragen met de microfoon onder je neus, wat heeft jou de vorige keer zo ontzettend aangesproken? Hè, en dan, kijk, we kunnen natuurlijk wel telkens weer die schrift open doen en daar nieuwe dingen uit horen, nogmaals horen wat we weten. Maar ik denk als ik zo zelf blader door de tekst die mij is toegemaild over van waar gaat het eigenlijk om, dan denk ik, het bijzondere is dat ja, wat mij zo ontzettend aanspreekt, dat Paulus, hoe die, laat ik het zo zeggen, hoe die omgaat met de Galaten. Eigenlijk heel kort, wat willen jullie? Christus of de besnijdenis? Je kan de wet, de besnijdenis, niet combineren met het evangelie van pure genade. En ik denk dat we niet woorden, laten we zeggen, dode woorden moeten laten zijn, maar genade en liefde. Je bidt misschien 's morgens, je bidt je praat met vader de hele dag. Maar wat enorm dat wij hebben mogen leren kennen, die genade en liefde van God. En die genade en liefde van God in jou en mijn leven hebben onze ogen geopend voor andere vergezichten. Niet het vergezicht van de wanhoop, ik ellendig mens. Niet het vergezicht van de mislukking. Niemand is rechtvaardig, zelfs niet één. En ook niet van vrees. Maar God opent onze ogen en ons hart voor genade. Wie ben jij in mijn ogen? Hoe zie ik jou? En weet je, besef je dat ik van je hou? En dat ik met jou en met degene om je heen en uiteindelijk wereldwijd geen mens over het hoofd zal zien. Dan is dat geen vrees, maar dan is dat een geest van kracht en liefde en gezond verstand, zegt dan Timotheus, 2 Timotheus 1 vers 7. En ik denk dat de kerntekst, hebben we verleden keer gehoord, was Galaten 5 vers 2. En dat bedoel ik dan, hè, als ik dan die vraag stel, en ik bedoel dat gewoon, zoals ik het zeg, wat sprak je de vorige keer nou zo aan? Misschien dat je zegt van, ik weet het wel, maar Paulus zegt in Galaten 5 vers 2, het is of de besnijdenis, met alles wat erbij hoort, het is of Christus, en alles wat we in hem ontvangen hebben. Ik denk dat van die kernen zijn. En we moeten ons realiseren dat het voor ons een kern is en voor ons, bedoel het niet verkeerd, soms wel gesneden koek. Maar ik hoop vanavond met je een nieuw stuk aan te snijden. En weer te beseffen van, als u dan tegen mij zegt, als u dan tegen ons zegt, als we uw woord openen. Dan is er nu niets ter veroordeling voor hen in Christus Jezus. En als je dat realiseert, dan wandel je niet. Dan zoek je niet het vlees. Maar dan zoek je te wandelen overeenkomstig de geest. En ik denk dat iemand... Ik hoorde een interview. Nee, het was anders. Het was een prediker. En die had ik aanstaan. Ik denk, we eens kijken wat hij zegt. Nou, en hij heeft een heleboel woorden over de Romeinenbrief. Nou, je kan me niet blijer maken dan over de Romeinenbrief te spreken. En toen zei hij iets... En Adel zegt, wat lach je? Ik zeg, wauw, het is mooi. Geen zondaar zonder toekomst. Toen dacht ik, dat is het. Geen zondaar zonder toekomst. Ik denk, dat is mooi. En dan hebben we Galaten 5, vers 5 gelezen. Hè, waarin God geloven eigenlijk op dit moment betekent dat je als rechtvaardige uit geloof zal leven. En dan dat vers wat... Waarvan ik bid dat het zal waar worden en waar wordt in ons leven, maar ook waar wordt in de gemeente. Het is geloof door liefde werkzaam. Ik heb er niks aan en ik bedoel het niet negatief naar andere broeders, absoluut niet. Maar de voorheid, de besnijdenis bewerkt niks. Het houden van die wet maakt me alleen maar onzeker. Als ik het niet allemaal kan doen, ben ik er dan toch doorheen gevallen. Maar het is geloof door liefde werkzaam. En ik denk dat zijn van die dingen die zo kostbaar zijn om je te realiseren. Hè, ik had laatst een gesprek met iemand uit een ander geloof. Nee, ik zeg het misschien verkeerd, maar iemand die God kent als de God van Israël, mag ik hem zo onduidelijk zeggen. En toen op een gegeven moment zei hij tegen mij, wat ben jij nou eigenlijk? Want je bent geen Jood. Ik zei, nee. Hij zei, ik ben ook geen Messias gelovige Jood. Hij zegt, oké, wat ben je dan? Ik zeg, ik ben een gelovige uit de heidenen. En door de apostel Paulus, een rebbe die je misschien nog niet kent, hè, die je niet kent, maar die heeft ons wel bij de God van Israël gebracht. En die God van Israël blijkt de redder te zijn, uiteindelijk, van alle mensen. Het is echt dat ons steeds in herinnering brengen. En niet als een routine, maar regelmatig weer door God blij worden van, Vader, zo is het. Zo mag het zijn. Mag het zijn... U begint bij mij, bij ons zoals we hier zitten, bij ons zoals we luisteren. En u werkt dat uit, de plek waar we staan, in de gemeente waar we komen. Vader, mag dat zo werken, geloof door liefde werken. Want als het begint met een beetje bederf, nou ben ik even kritisch, dat gaat vandaag over. Dan hebben we gelijk de gemarkeerde tekst. Hè? Het begint met een beetje bederf en het eindigt met een beetje geloof, als je niet uitkijkt. En ik denk, ja... Dat zijn dan van die dingen waar je blij mee bent. En dan denk ik van, Vader, te midden van alle dingen op de wereld, ik las het interview, ik zal daar wat over zeggen als we gaan bidden, van een pastoor in dat verre land Irak, Andrew White. En hij zegt, een kerk, we zitten hier als christenen, zegt hij dan, met z'n duizend man. En het enige wat je proeft is met alle dingen die gebeuren om en heen, en met mensen van wie ze houden, dat is, je kan er maar bij één komen. Je kan er maar bij één zijn. In alle onrust is de rust, dat wat God zegt tegen je en wie hij is. En ik denk, wat een voorrecht dat wij dat mogen weten, maar het maakt me ook gelijk bewust, dan moet ik toch bidden voor die broeders en zusters, die zo ontzettend vrezen voor allerlei zaken, hun leven, hun kinderen, hun familie, noem het maar op. En toen zei hij, ik vond het een hele mooie, er helpt eigenlijk maar één ding. Geen bommen van Amerika. Geen, en hij noemde zo'n aantal politieke zaken. Hij is het enige wat helpt. Gebed. Ik denk dat dat toch een punt is waar ik graag mee met je wil beginnen. We gaan lezen Galaten 5. Dit was even de introductie. Galaten 5 vers 7 tot en met 12. En ik ben een beetje in dubio. Lees ik de MBG of lees ik de concordante vertaling? En ik ben zo vrij de concordante vertaling te lezen. En het gaat om Galaten 5. En dan lees ik de versen 7 tot en met 12. En als u geen Bijbel hebt, een mailtje naar EH. En dan krijgt u toegezonden. Ik bedoel dan zo'n de late brieven van Paulus in concordante vertaling. Vraagt die aan als u niet regelmatig in de dienst komt. Of neem hem anders als u er bent van de boekentafel mee. Wat zegt Paulus dan in Galaten 5 vers 7? Jullie, hij spreekt tegen de Galaten, jullie renden uitstekend. Wie hindert jullie om je niet door de waarheid te laten overtuigen? Die overtuiging is niet uit hem die jullie roept. Een klein beetje zuurdeesem verzuurt het hele deeg. Ik ben aangaande jullie ervan overtuigd in de Heer dat jullie in niets anders gezind zullen zijn. Maar die jullie verward zal het oordeel dragen wie hij ook maar mogen zijn. Maar ik, broeders, indien ik nog besnijdenis verkondig, waarom word ik nog vervolgd? Dus is de valstrik van het kruis van Christus buiten werking gesteld. Zij, die jullie opstandig maken, moesten zichzelf ook afhouden. En dan las ik bij een boeiende exegese van een broer die ik graag lees, omdat hij hele mooie dingen zegt en graag de grondtekst heel diep op tafel legt. Die zei, heb ik, Paulus klinkt hard, maar het is ook goed om luid en duidelijk te zeggen, vanuit liefde, maar zo zitten de zaken, verwar jezelf niet, neem geen verkeerde afslag, enzovoort. Nou, de tekst die ik je heb gegeven, hè, dat is de oren. Als mens zou je je oren niet naar bedriegelijke werkers moeten laten hangen. Paulus zegt heel duidelijk, jullie waren zo goed op weg. Maar als je gaat luisteren naar dwaalleraren, dan raak je van de weg van de waarheid af. Waarom ben je op een zijspoor beland? Jullie waren zo goed op weg. Jullie renden uitstekend, zegt hij dan. En dat is mooi, daar zou je een apart studietje van kunnen maken. Jullie renden uitstekend. Paulus ontleent dat rennen, denk maar aan, hij doet het eerder ook bijvoorbeeld in 2 vers 2, of hij doet het in 2 Timotheus 4 vers 7, of 1 Korinthe 9 vers 26, even voor de diehards, Handelingen 20 vers 24. Hij kiest voor de metafoor van de atletiekbaan. Jullie renden uitstekend. Waar gingen jullie voor? Voor de prijs. Dus die beeldspraak ontleent hij aan de atletiek. En Paulus die vindt dat heel goed. Jullie renden uitstekend. Waarom ben je daarmee gestopt? En wie is dan degene die jullie verhindert om daarmee door te gaan? Dat zijn zo die vragen die hier klinken. Je moet je oren dus niet laten hangen naar bedriegelijke werkers. Dus Paulus, dat hebben we gelezen in Galaten 5 vers 7 tot 12, sluit zijn vermaning af om in geen geval aan de bedriegelijke werkers toe te geven. En dan zegt hij tegen die Galaten, denk aan je start. Hoe zijn jullie begonnen? Jullie renden uitstekend. Hoe waren die Galaten dan begonnen? Als ik een kring had, zou ik stoppen nu en de mensen aankijken en vragen van, nou kun je mij duidelijk maken, hoe waren die Galaten dan begonnen? Jullie renden uitstekend. Wat was dat uitstekende lopen dan? En misschien dat je dan gewoon zegt, ja, ze waren niet in het vlees begonnen, maar in de geest. En ik denk dat Paulus die zet dingen tegenover elkaar. Hij zegt aan de ene kant geloven, en dat zet hij tegenover de wet naleven. Hij zet vertrouwen op de geest van God tegenover vertrouwen op eigen kracht. En als je die vier termen nou die ik gezegd heb even zie, dan zie je gelijk precies geest en vlees. En dat is het heldere van zo'n tekst. Ik denk dat we bij Bijbel lezen wel eens te veel haast hebben. Maar luister nou eens naar de vraag die de tekst je stelt. Jullie waren niet in het vlees, maar in de geest begonnen. En dan zegt hij in vers 7b, wie hindert jullie om je niet door de waarheid te laten overtuigen? Dus blijf de waarheid volgen, zegt hij eigenlijk, hè? En wie waren dan diegenen die in de weg waren gekomen, die een struikelblok voor ze vormden? Nou, dat waren judaïserende broeders, judaïsten. En die hadden hun overtuigd, die hadden hun verontrust en die hadden in verwarring gebracht. En dat heeft, en want ik gebruik de woorden die ik nou zeg, die komen uit Handelingen 15 vers 24, dat zijn woorden van Jacobus. Ze waren in verwarring gebracht. En als je in verwarring bent, dan weet je niet zeker meer of je wel stevig in de waarheid van het evangelie staat. En kijk, wat Paulus nou doet, het staat er met het harde woord vermaning, maar een vermaning is niet dat opgeheven schoolmeestersvingertje, maar wel duidelijk zeggen waar het om gaat. En net zoals je een paard bij zijn manen pakt en terugbrengt naar de weg, moeten wij bij onze manen gepakt worden, de gelaten in dit geval, en worden gemend terug op de weg. Ik denk dat het goed is dat we dat weten. Onderscheid nou wat je hoort. Want wat je hoort, die overtuiging is niet uit hem die jullie roept. Want wie is degene die jullie roept, zou kunnen zeggen. Nou, dat is een open deur, hè. Degene die jullie roept, dat is God. In het werk van Christus. God heeft jullie geroepen. Nou, en als je verontrust raakt en als je in vlees getrokken wordt of onzeker, onrustig gemaakt wordt, dan is dat niet wat God wil als hij je roept. Denk duidelijk. Dus die overtuiging is niet uit hem die jullie roept. En degene die gelaten roept, degene die ons roept, dat is God. En ik denk dat dat het bijzondere is. Dan praat je met iemand, en ik bedoel het bepaald niet veroordelend, maar dan praat je met iemand, hè, en dan denk ik, ja, ik kan er bijna niet mee praten. Het lijkt wel of we op een verschillend spoor zitten, of we een andere zender aan hebben staan, dat hebben we ook natuurlijk. Maar Paulus zegt dan in Galaten 3 vers 1, wie heeft jullie betoverd? En ik denk dat dat een goed punt is, wie heeft jullie betoverd? En ik denk dat we ons dat heel scherp moeten realiseren. Het is helder hoor, wie heeft jullie betoverd? Wat trekt jullie van de waarheid weggelaten? En vaak moet je dan realiseren, wat speelt er? Wat is er aan de hand? Waar brengt me dit terecht wat ik hoor? En als die overtuiging die ik hoor in tegenspraak is met wat ik weet, met wat wij weten en horen van Paulus, dan denk ik, dan is het dat geen geest, maar is dat wet. Want je moet dit doen. En als je bij de wet terechtkomt, hoe kan dat nou? Want jij hebt gehoord, jullie hebben gehoord, zegt hij tegen de gelaten, dat het is redding door hem. Dat is jullie verkondigd. Ga je nou, het, als het ware, Jezus uit handen nemen en op je eigen schouders leggen? Wat ben je aan het doen? Het is al gebeurd. Het is in hem gedaan. Ik denk, Paulus heeft het heel scherp gedaan. Wie heeft jullie betoverd? Terwijl Paulus heeft hen voorgehouden, Jezus Christus als gekruisigde. Daar kom ik straks op terug. Want het kruis, dat is wat hoor. Nou, die misleiders die in Galaten rondgingen, in die gemeente rondgingen, hè, dat waren geen mensen die God erop uitgestuurd had. Dat waren geen mensen die door de Heer erop uitgestuurd waren om de genade te verkondigen. Jacobus zegt het zelfs in Handelingen 15. Heel nadrukkelijk, die lieden zijn op eigen houtje op reis gegaan, maar niet in opdracht zelfs van de apostelen en oudsten in Jeruzalem. Ik denk dat het bijzonder is. Ik weet niet of je hoort wat er staat, hoe bijzonder dat is. Het is gewoon eigenlijk, mag je bewust worden weer? En soms zegt iemand, je zei iets in een preek, ik wist het, en ineens reed ik blij naar huis. Ik heb in een predikatie een opmerking gemaakt, in het woord van God komen de God van het woord tegen. Dus, tuurlijk weet ik dat. Maar het lijkt wel of het dan ineens weer nieuw in mijn oren klinkt. Deze, die misleiden ze in Galaten rondgingen. Wat zijn jullie aan het doen? Jullie renden uitstekend, zegt Paulus. En dan staat er een mooi beeld. En als je een bijbelkring hebt, zou ik dat helemaal gaan uitplussen. Helemaal gaan navorsen, nalezen. Een klein beetje zuurdeesem, zegt Galaten 5 vers 9, verzuurt het hele deeg. Waar is dat zuurdeesem nou een beeld van? Wat symboliseert dat? Misschien ben je het met je eens dat het zuurdeesem een beeld is van het kwade. En een klein beetje zuurdeesem verzuurt het hele deeg. Vandaar ik zei een klein beetje zuurdeesem. En als dat doorwerkt, hou je een klein geloof over. Ik bedoel het niet negatief, maar gewoon. Het is zo bijzonder wat Paulus zegt. En ik weet dat er aan alle kanten door mensen aan, maar ja, maar je hoort toch ook, maar dat is toch ook mogelijk. En dan moet je goed luisteren, met een liefdevol hart. Om het hart te kunnen aanspreken met, maar moet je kijken wat God zegt. Moet je kijken wat Paulus zegt. Het is geloof door liefde werkzaam. Dat mag het zijn. Het is, hij heeft alles gedragen en daar mag jij gewoon dankbaar gebruik van maken, mag ik het zo zeggen? Nou, als je dat klein beetje zuurdeesem wil nalezen, hè, dan is het heel leuk om dat bijvoorbeeld te doen in Exodus 12. En dan moet je lezen, bijvoorbeeld heb ik net vanmiddag nog even zitten doen, wat een Joodse huisvrouw doet in de dagen voor Pesach om haar huis schoon te krijgen. Het wordt helemaal gescreend. Er mag geen korreltje waar gist in verwerkt zit. Dat mag achterblijven. Dat hele huis moet, ja, kosher zijn. Ik heb zelfs gelezen dat er op het ogenblik in Amerika een machientje is. Dat kan je er ergens langs houden en dan gaat die piepen als dat gist is. Vind ik toch wel mooi. Maar een klein beetje zuurdeesem verzuurt het hele deeg. En dan zie je die enorme inspanning. En misschien is dat in een soort, dat proces beoordeel ik niet, maar we beseffen wel wat God daar al laat zien en wat hij later in zijn zoon aangeeft. En wat doet nou de leer van de Judaïsten, zegt Paulus? Die bederven en ondermijnen het geloof van de hele gemeente. En dan hoor ik echt wat Paulus zegt in 1 Korinthe 15, de versen 33 en 34. Dwaalt niet. Kwade gesprekken verderven weldadige gewoonten. Bij weldadige gewoonten, dan zit het Grieks woordje ethos, wat wij kennen uit ethiek. Ja, dat zijn gebruiken en gewoonten die aangenaam zijn, mild zijn. En dat vind ik zo'n bijzonder woord, mild. Als we met elkaar mild kunnen omgaan en mild naar elkaar kunnen kijken. In plaats van hard, mild, weldadig zijn. Een weldadig betekent dat het uitwerkt in goede daden. En eigenlijk zegt Paulus, dwaalt niet. Word nou wie je bent. Gedraag je in overeenstemming met datgene waartoe hij je roept. Je bent ongezuurd, zegt hij in 1 Korinthe 1 vers 12. Je bent geheiligd in Christus. Je hebt te maken met wat God zegt. Geen zuurdeesem, maar volledig de genade van hem. Dwaalt niet. Kwade gesprekken verderven weldadige gewoonten. Dat is wat? Kwade gesprekken. Ik zou hier best eens over, met elkaar over willen nadenken. Of met je bijbelkring over willen nadenken. Of voor jezelf met God over willen praten. In hoeverre zijn de gesprekken die ik voer, zijn die kwaad? We zetten elkaar soms zo makkelijk weg met een sneer, met een makkelijke opmerking. Ja, maar die. Nou, dat is disqualificerend. Dat is een kwaad gesprek. Kwade gesprekken verderven weldadige gewoonten. Ons spreken moet zo zijn dat het aangenaam is, mild is, weldadig. En dan gaat Paulus door. Word rechtvaardig, ontnuchterd en zondig niet. Want sommigen hebben geen benul van God. Dat is eigenlijk nog erger dan onwetendheid. Dus het is eigenlijk onkennis. We hebben geen benul. Geen kennis van God. En ik denk zo. Wat doe ik dan? Wat doen wij dan? Hoe werkt het in ons midden? Maar ik hou het primair persoonlijk. Hoe werkt dat bij mij? Ik heb wel benul van u. Mag ik het zo gek zeggen? Ik heb wel kennis van u. Ik weet wel dat u van me houdt. Mag ik dan op de plek waar u me zet, ten opzichte van de ander, weldadig zijn, mild, aangenaam? En ik denk dat dat goede zaken zijn. Deze tekst, die tekst van Galaten, dat kan je heel makkelijk, dat las ik ook in een uitleg, heel makkelijk een beetje, ja, Paulus dit, Paulus dat, hij moet hard zijn, want... Maar Paulus is niet hard. Paulus zet het helder neer met de bedoeling, kom nou terug. Ga weer uitstekend rennen. We moeten onze oren niet naar bedriegelijke werkers laten hangen. En ik zeg dat dan niet met de bedoeling om nu te gaan zitten bedenken wie bedriegelijke werkers zijn. Dat waren hier de Judaïsten. Heel duidelijk. Dan gaan we verder. We zijn al een paar versen verder. We gaan verder met vers 10 uit Galaten 5, waarover het gaat. En dat is het boeiende, daar wil ik zo graag een accent bij hebben, omdat het ook voor ons zo wezenlijk is. Het rotsvaste vertrouwen van Paulus in de Heer. En dan zegt de tekst, Paulus vertrouwt in deze crisis, want dat was het. Ik denk dat elke gemeente dat kent. Dat je van die momenten hebt... Dat je God bestormt bijna met datgene wat er speelt. Waarom is er zo'n gebrek aan mildheid? Waarom is er zo'n scherpte? En dan kan je het allemaal... Ik wil niet dan meelopen met anderen. Ik zeg, vader, mag ik nou alsjeblieft in het geheel... En ik weet dat meer broeders dat bidden voor zichzelf. En dat je zegt, mag ik dan vertrouwen in deze moeilijke situatie, in deze crisis, dat was hierin gelaten dan, volkomen op u vertrouwen. En wat schrijft Paulus dan? En zouden wij dat dan kunnen zeggen, gelijk Paulus, tegen broeders die, ja, we weten, anders denken, anders willen, noem maar op. Ik ben aangaande jullie ervan overtuigd, in de Heer, dat jullie niet anders gezind zullen zijn. En ik denk dat het weer is. Hij heeft vertrouwen in de Galaten. En waar rust dat vertrouwen op? Dat is niet iets wat Paulus opbrengt, mag ik het zo zeggen. Maar het rust op Christus. Op de Heer die de harten van de Galaten op niet anders wil laten concentreren dan op het evangelie van de apostel Paulus. Dan zegt de tekst. En dat is een zinnetje om over na te denken, want die tekst is alleen maar een aanleiding. Dus de Heer die de harten van de Galaten op niets anders dan het evangelie van de apostel Paulus zal concentreren. En hoe komt dat? Hij heeft Paulus gegeven. En Paulus, geleid door Gods geest, schrijft woorden die door de geest geleid zijn in deze brief. En daarmee spreekt hij de Galaten aan. En dan denk ik, beseffen we onze rijkdom eigenlijk wel. Wij zijn op die brieven aangewezen. We hebben zowaar gelukkig een boekje bij ons, met daarin een aantal vertaalde brieven van Paulus, rond die Galaten brief. Maar de Galaten hadden geen woord op papier. De Galaten hadden een brief die in de gemeente werd voorgelezen. Ik denk zo, dat is wat. Daar moet je het echt van horen hebben. Ik ben aangaande jullie ervan overtuigd in de Heer, dat jullie in niets anders gezind zullen zijn. We moeten hier, mag ik menselijk zeggen, samen doorheen. En dan zegt hij in Galaten 10b, hoofdstuk 5, vers 10b, maar die jullie verward, zal het oordeel dragen wie hij ook maar mogen zijn. Kijk, Paulus die benoemt verder even niks. Of het nou een Jood is, of een Griek, of het om een oprecht geloof gaat, om iets gehuichels, of het nou de leer van de 12 apostelen is, of het koninkrijk van Israël verwachtend, of volkomen vertrouwd, trouw aan de leer van Paulus. Paulus weet één ding. Maar die jullie verward zal het oordeel dragen, wie hij ook maar mogen zijn. Iedereen, zegt Paulus in 2 Korinthe 11 vers 15, iedereen zal naar zijn werken beoordeeld worden. Dat is niet van, oh wat erg, wat staat me te wachten. Het is je realiserend, mag ik op de plek waar u me hebt gezet, zijn tot lof en eer van u. En dan wordt het niet geïmpliceerd hier of bedoeld dat je alleen maar, natuurlijk maak je fouten. Maar met dat hart dat op God gericht is en met datgene wat je af en toe uit de hand loopt, weet je dat je altijd mag terugkomen bij hem. Iedereen zal naar zijn werken beoordeeld worden. Weet je wat dat ten diepste betekent? Dat wij niet te oordelen hebben over een ander. Want het oordeel ligt bij hem. En ik vind dat heel boeiend. Ik vond het zo, toen ik dit las en toen ik dat zat voor te bereiden. Het rotsvaste vertrouwen van Paulus in de Heer. En ook, iedereen zal naar zijn werken beoordeeld worden. Dat komt bij hem. Dat komt bij hem. En je weet hoe hij kijkt naar de ander. En als je dan praat over ons, dan kom je bij Romeinen 14 vers 10 terecht en bij 2 Korinthe 5 vers 10. Wij weten, we moeten komen bij dat erepodium, de Bema van Christus. Daar moeten we gesteld worden. En dan zal ieder van ons aan God rekenschap moeten afleggen. Maar rekenschap moeten afleggen, dat heeft iets van, weet je bij wie je het aflegt? Weet je tegen wie je dat mag zeggen? Weet je hoe hij is ten opzichte van jou? Natuurlijk denk ik dat je net als ik hebt van, dit was stom zeg. Of dit had ik nooit moeten zeggen, ik wou dat die woorden kon terugnemen, maar je hebt ze gesproken. Of je hebt iets gedaan wat nou niet bepaald, dank u wel zuster, aangenaam was, maar ik denk dat als je bij God komt, dan heb je dat al met hem besproken. In de zin van, dat heb je al met hem. Vader, je bent waarschijnlijk de eerste die het zegt. Vader, het is niet goed. Ik wil tot uw eer zijn. En als dit tot oneer van u is, dan wil ik het niet. Nou, dat is een beetje wat ik bedoel met het zuurdeeg. Weet je, dat zit erachter. Ik denk dat iedereen wil. Ik had er geen meer toen ik gesproken had, lang geleden. Had ik over de Efezebrief gesproken en wat wisten we eigenlijk nog? Wat wist ik eigenlijk nog? Jullie misschien een heleboel. En het was geen verkeerde preek, zei de broeder die dat tegen me zei, in alle liefde. Maar hij legde terecht een vinger neer van, kijk hier nog eens naar. En toen had ik zo'n verdriet eigenlijk. Want heel mijn zijn, heel mijn predicatie was bedoeld, Vader de lof te eer brengen. En als het dan tot oneer van hem is, dan baal ik ervan, want ik wil dat het tot eer van God mag zijn, snap je? Maar ik weet één ding, we komen voor de erepodium van Christus en van God terecht. En daar zullen we rekenschap aan God moeten afleggen. En daar, gek gesproken, maak ik me geen zorgen over. Want ik weet bij wie ik mag komen. En ik denk dat het gewoon goed is om het zo met elkaar te mogen doen. En dan komen we bij een gedeelte waar ik even een begin mee maak. En als we dan een beetje op weg zijn, dan houden we even pauze voor een goede kop koffie. Dan ben je weer wakker. En misschien even een rondje om het gebouw rennen. Dan ben je helemaal fit. Maar we gaan het hebben over iets wat ik heel graag met je wil delen. We gaan praten over wat er dan in die tekst staat. Wat we gelezen hebben. Dat was, even kijken, 5 vers 11. Maar ik, broeders, indien ik nog besnijdenis verkondig, waarom word ik nog vervolgd? Dus is de valstrik van het kruis van Christus buiten werking gesteld. En ik denk, ja, de valstrik van het kruis van Christus. Dat is heel erg bijzonder om daar samen naar te kijken vanavond. Dus er was blijkbaar een situatie in Galaten, dat degene die voor besnijdenis ijverde, zeiden dat Paulus eveneens de besnijdenis predikte. Dus dan zegt Paulus, nou ja, als ik dan de besnijdenis verkondig, waarom word ik nog vervolgd? Dat is een terechte vraag, denk ik. Als jullie zo'n problemen met mij hebben, dat ik, en ik verkondig de besnijdenis, dan doe ik toch precies hetzelfde als jullie. Dus wat is er nou aan de hand? En dan is het, dus is de valstrik van het kruis van Christus buiten werking gesteld. En ik denk, dat kruis is wat. Dat kruis van Christus, maar het kruis, laten we het daar even over hebben. Dat kruis. Waar gaat het dan om? Ik merk dat ik de gewoonte heb, als ik praat over het kruis van Christus, om eigenlijk te snel door te lopen naar dat wat het kruis bewerkte. Dat ik te snel zeg van, daardoor, door zijn bloed, verlossing, rechtvaardiging. Ik ga even een stapje terug. Wat was nou het kruis voor onze Heer? Ik denk dat dat het schandelijkste was wat er bestond. Zo te moeten sterven aan een kruis. En dat mogen we ons best realiseren. De Heer wilde die weg gaan uit liefde voor ons. Uit liefde voor de mensheid. Maar als ik denk aan zijn vernedering. Als ik die in oogenschouw neem. En aan zijn dood voor de mensheid, voor ons op het kruis. En de nuchtere waarheid onder ogen ziet. Wacht even, hij verdiende daar niks van. Hij nam op zich wat ik verdiende. Wat wij verdienden. En dan hoor ik ineens weer die triomfstoot. Die op een tap toe heb je dat. Dan wordt er ineens keihard geblazen. Nou, wat zou op de nationale tap toe heel goed hebben misstaan. Niet hebben misstaan. Christus is onze gerechtigheid. Daar gaat het om. Christus is onze gerechtigheid. Dus die valstrik is eigenlijk ontlopen wat Christus ten diepste heeft gedaan. Christus had geen pretenties. Zo van, dat doe ik wel even. Maar hij ging die weg de diepte in met Vader. En het was schandelijk. Het was het was vreselijk dat hij die weg zo vernederend wilde ondergaan. Mensenlief, voor jou en mij, voor de mensheid, om ons aan zijn hart te krijgen. En ik denk dat zaken zijn waar we best even over mogen nadenken. We pakken een kop koffie en we kijken nog even verder. Ik ga nog even terug naar waar we voor de koffie, voor de pauze mee afsloten. Maar ik, broeders, indien ik nog besnijdenis verkondig of afkondig, waarom word ik nog vervolgd? Dus is de valstrik van het kruis van Christus buiten werking gesteld. Ik denk dat het gewoon goed is dat de valstrik van het kruis van Christus, dat probeer ik net al een klein beetje aan te geven, hè, die grondbetekenis. Dan moet je altijd, als je dat tegenkomt in dat woord, en hoe men het dan vertaald heeft op allerlei manieren, en dat is dan, als je nou aan mij vraagt, wat is nou de zin dat jullie in jullie gemeente zo bezighouden met grondtekstvertaling? Nou, het Griekse woord wat hier staat, hè, dat kan je op een aantal manieren vertalen. En als je dan kijkt naar de MBG-vertaling van 51, dan wordt dat woord, ik noem het maar even, skandalon is dat. Ja, dat wordt dan vertaald als struikelblok, aanstoot, verleiding, ergernis. En dat staat op uw blaadje wat u van mij gekregen hebt. En dat is zo jammer dat het dan negatief vertaald is. Ja, want als je dan hebt, ja, eigenlijk dan zit er iets in van, ja, waardoor je struikelt of waardoor je valt. Maar je moet dus kijken hoe Paulus dat zegt. Hè? En er zijn een aantal schriftplaatsen waar Paulus dat woord gebruikt. Dus onder andere nou hier in Galaten 5 vers 11. Hè? En dat moet je heel scherp lezen. Uit die context, uit die omgeving van dat woord, blijkt eigenlijk of het positief of juist negatief bedoeld is. En ik denk dat dat toch werkelijk erom gaat. Kijk, als je Romeinen 9 vers 33 leest, en ik lees hem in de MBG van 51. Zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Daar heb je het skandalon, ergernis. En Wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Maar als je daar nou vertaalt ergernis, dan moet je toch eens kijken van wat bedoelen ze daar nou mee? Zouden ze daar nou mee bedoelen, die vertalers? Dat hebben ze toen gedacht aan de Joden die nog heden ten dagen niks van Jezus van Nazareth willen weten en zich aan hem ergeren. Maar eerlijk gezegd staat dat er niet. Dat kan je de schrift niet in zijn mond leggen, als ik hem eventjes mag personificeren. Dat bedoelt de schrift niet. En als je kijkt naar 1 Korintiërs 1 vers 23, doch wij prediken een gekruisigde Christus, voor de Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid. Maar bedoelt Paulus daar nou aanstoot? Het gaat erom dat je moet kijken wat er staat. En de clue van dat woord is, van die valstrik is, van dat scandalon is, je kan in een goede zaak terechtkomen, je kan in een slechte zaak terechtkomen. En daarom moet je kijken naar de omgeving. En als je dan kijkt naar die tekst uit Romeinen 9 vers 33, ik herhaal de NBG, zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Als je dat dan bekijkt in de sfeer die we net bekeken hebben, hoe ben je dan, is het een goede zaak of is het een slechte zaak, dan zou je kunnen zeggen, wie zich door het evangelie van Paulus laat vangen, die in die valstrik terechtkomt, laat vangen, die staat iets heerlijks te wachten. En dan vind ik het mooie, daarom staat het er ook zo, heerlijk, met een hoofdletter heer, H, en dan heer, streepje, lux, staat iets heerlijks te wachten. En ik denk dat het ook zoiets is, als je denkt aan praat maar eens met een Messias-gelovige Jood, en als je met hem praat over het feit dat Jezus van Nazareth de lang verwachte Messias is. Wat voor een vreugde dat geeft. En in diezelfde sfeer zit nou Galaten 5 vers 11. Het kruis, dat bedoelt Paulus eigenlijk te zeggen. Anders ga je misschien met een gedachte naar huis of zit je na te denken over wat staat er nou. Maar wat bedoelt Paulus nou tegen jou en mij te zeggen? Het kruis heeft de kracht om mensen, mag ik het zo zeggen, te vangen. In Paulus' evangelie door louter liefdevolle genade,